Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de organist zal voor ons spelen Psalm 84, vers 5. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Qua liever in mijn bonds Gods woning een dorpel wachten dan gewend aan de ijdele vreugd in z'n bozen tent. Thuis kunt u meezingen en hier in de kerk neurien we mee. Gemeente, aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 4, de versen 43 tot en met 54. Johannes 4, vers 43 tot en met het einde. Eerst echter luisteren we naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 4 vanaf vers 43. En na de 2 dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. Deze, gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwame en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem: tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem: ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten, zeggende: uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren, in welke het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem: gisteren te 7 uren verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het op dezelfde uren was, in de welke Jezus tot hem gezegd had: uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan, als hij uit Judea in Galilea gekomen was.
Gemeente, de organist die speelt voor ons psalm 89 en dan denken we in het bijzonder aan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Psalm 89, vers 7. Het was enkele jaren geleden dat we ergens preekten en een ambtsdrager die zei: dominee, ik weet nog dat u En toen bedoelde hij een gebeurtenis 25 jaar geleden ergens over heb gepreekt. Ik zei, nou dat is fijn. Weet u de tekst nog? En dat wist hij. Ik had gepreekt uit Genesis 7. En dan lezen we in Genesis 7 vers 16. Dat en de Heere sloot achter hem toe. En de Heere sloot achter hem toe. Dat wordt mee bedoeld dat Noach een ark had gebouwd en dat het begon te regenen en dat God de deur van die ark dicht deed. U weet wel, zo'n ark, zo'n boot, ja, dat is natuurlijk gevoelig voor binnenkomen van water. En toen deed God dat dicht. En daarmee was Noach veilig in die enorme zondvloed. Grote vloed betekent dat. Dus die ambtzager die zei dat ik daar dus 20 jaar geleden over gepreekt had. En dat had hij onthouden. Dat is natuurlijk op zich mooi. Het gaat er niet om dat u mijn woorden onthoudt, maar dat u Gods woorden onthoudt. Ik heb toen een vraag gesteld. En zei, heb je er ook wat mee gedaan? Dan heb je dat 20 jaar lang onthouden, of 25. Wat heb je er al die jaren mee gedaan? En de Heere sloot achter hem toe. Toen ontroerde hij. Want we kunnen natuurlijk Gods woorden onthouden. Maar doen we er ook wat mee? En hebben we er wat mee gedaan? Bijvoorbeeld in ons gebed. Het kan best zijn dat we onszelf waarnemen buiten de ark. En dan mag ook ons gebed wel zijn, Heer, wilt u me er ook inbrengen en wilt u me daar die veiligheid geven van die ark? Het kan ook wel zijn dat we wel eens dachten dat we in de ark zaten. Maar dat we er nu weer voor ons eigen besef buiten zitten. En dan mag wel weer ons gebed zijn, Heer, wil u weer opnieuw die deur openen, zodat ik daar weer door mag gaan. Wat hebben we ermee gedaan? In ons gebed en in onze gesprekken, in ons denken. Vorige week hebben we u bepaald bij Johannes 4. Toen hebben we stilgestaan bij het laatste vers in dat hoofdstuk Johannes 3. En dan staat daar, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hebben jullie ermee gedaan, kinderen? Dat is een woord van Johannes de Doper, dat is een woord van God. Dat hebben we de zondag mee gedaan. Dat hebben we de maandag mee gedaan. Er staat in de Bijbel dat dit woorden zijn die zijn meer waard dan goud. Maar ja, goud, het is, als je een staaf goud hebt, dat is een hoop geld waard. En die zouden we zuinig bewaren. Maar dan staan hier woorden, die zijn meer waard dan goud. Dus misschien hebben we daar wel naar gekeken. Misschien hebben we er zondag en maandag over nagedacht. Die in de Zoon gelooft, die op de Zoon vertrouwt. We kunnen natuurlijk op onszelf vertrouwen. Op onze intellectuele inzichten. Op onze ervaringen. Onze ontmoetingen. Dat staat niet in de Bijbel. Die in de Zoon gelooft. Die op de Zoon vertrouwt. En geloof betekent ook die tot de Zoon de toevlucht neemt. Ja, wat gaat de mens met zijn ellende doen? Nou, je corona, ga je naar de dokter. En als je geldgebrek hebt, ga je naar een bank. Maar die tot de Zoon de toevlucht neemt. Waar moet je nou naartoe met onze ellende? Ja, die in de Zoon gelooft. Zei Johannes tegen zijn discipelen. Heeft de Heilige Geest laten opschrijven. Die in de Zoon gelooft. Die op hem vertrouwt. Tot hem de toevlucht neemt. Die heeft het eeuwige leven. Ik hoop dat u er veel mee gedaan hebt. Ik hoef het niet te weten hoor, maar God luistert vanuit de hemel. Zouden die mensen in Amersfoort daar nou wat mee doen? In hun bidden. In hun gesprekken. Met elkaar. En dan zijn we vandaag gaan we stilstaan bij Johannes 4. Het gaat eerst natuurlijk over die Samaritaanse vrouw, ook een mooi gedeelte, jaren geleden is over gepreekt. En nu kom ik bij dat slot van dat hoofdstuk. En als we dat dan eens rustig doorlezen, vanaf vers 43, dan vraag je natuurlijk af van, wat is nou het belangrijkste stukje in zo'n heel gedeelte? En dan lees je en herlees je ook als dominee. Want de belangrijkste voorbereiding door te preken is het lezen, het herlezen, nog weer herlezen van de Bijbel. Gewoon onze Statenbijbel. Of de Bijbel die u heeft. Gewoon lezen, 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 nadenken. Mediteren. En dan kom je tenslotte terecht bij vijf woordjes in dit gedeelte. Die staan in vers 50. Ga heen, uw zoon leeft. Ga heen, uw zoon leeft. Dat zijn woorden die ik u gewoon voor de komende week maar mee wil geven. Waar u diep en veel over na moet denken. Ga heen, uw zoon leeft. Ga naar je binnenkamer. Ga in je auto, buig je knieën, vouw je handen. Ga heen. Uw zoon leeft. Dat heeft de Heilige Geest in de Bijbel laten opschrijven. Dat heeft de Heer Jezus eeuwen geleden gezegd. En daar staan wij nu vanmorgen een poosje bij stil. Zodat u daaruit onderwijs ontvangt. Zodat u daarin leiding ontvangt. Zodat u daarin hoort woorden Gods, woorden ten eeuwige leven. We gaan vanmorgen stilstaan bij Johannes 4, vers 43 tot en met 54. Dit gaat over de heerlijkheid van Christus. We letten daarbij op drie gedachten. In de eerste plaats dat hij die openbaring van die heerlijkheid is nodig. In de tweede plaats die openbaring van die heerlijkheid die heeft inhoud. En tenslotte die openbaring van die heerlijkheid heeft vrucht nodig. Dat is zo'n beetje het begin van 43 tot en met vers 49. Als we die mensen zien staan en die man zien komen, dan openbaart de Heer zijn heerlijkheid. En waarom is dat nou nodig? En waarom is dat nou ook vandaag nodig? Dat hij zijn heerlijkheid openbaart. Zijn grootheid, zijn majesteit. En in de tweede plaats, hoe openbaart de Heer dan zijn heerlijkheid? Valt er een ster uit de hemel? Komt er plotseling een fontein tevoorschijn? Gebeurt er iets? Nee. Ga heen, uw zoon leeft. Niet meer, niet minder. We horen een heiland die met één enkel woord de duivel verslaat, die man de goede weg wijst en een kind geneest en een heel gezin uit het rijk van de duivel verlost en terugbrengt in het koninkrijk Gods. Vijf woorden, ook in het Grieks. Ga heen, uw zoon leeft. En dat heeft ook vrucht. En dat vinden we dan in vers 51 tot en met 54. Gezegende vrucht. En ook, helaas, verkeerde vrucht. En dan staan we in onze derde gedachte bij stil. Het gaat dus over de heerlijkheid Gods, de openbaring ervan. Het is nodig, het heeft inhoud en het heeft vrucht. Gemeente, we gaan weer verder met de overdenking van Johannes 4, vorig Johannes 3. En we zijn toegekomen aan de geschiedenis die bekend staat als de koninklijke hoveling. In de kanttekeningen staat ook een hele mooie toelichting, daar kom ik zo nog wel op. En we lezen in vers 43, en na twee dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. De Heer Jezus is in Samaria geweest. Twee dagen lang heeft hij daar de boodschap van redding van verloren zondaren gepreekt. En tot onze verwondering heeft hij daar een sigaar, een geweldige vrucht. Eerst een vrouw, die van 5 mannen die ze gehad had, tot een oprechte christin is geworden. Daarna die mensen uit Sichar. En in 2 dagen tijd ontstaat daar een oprechte gemeente Gods met christenen. Mensen die oprecht in de Heer Jezus geloven. Als het niet in de Bijbel staat, we zouden het bijna niet geloven. Het is wel gebeurd. En dan moet u denken dat Samaritanen voor die wat eigengerechtigde Joden waren zo ongeveer de gastarbeiders en de asielzoekers in Nederland. Je moet je eens even indenken. Dat God zegt, nou die mensen daar in Amersfoort aan de Waterdaal, die hebben al zo lang mijn woord gehoord. Ik ga eens naar het asielzoekerscentrum. En dat de Heer Jezus dat 2 dagen rondloopt en er worden 10, 20, 50 mensen bekeerd. Want dat gebeurt hier. In de verhoudingen van toen. Gemeente, het moet ons aan de ene kant verblijden. En aan de andere kant ook heel erg beschamen. De Heer is er 2 dagen. En dan gaat hij terug weer naar het Joodse land. Van Judea naar Galilea. En dan staat er dat de Heere in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Dat wordt bedoeld Nazareth. Daar groeide hij op. En vandaar dat de Heere gaat richting Kana. En later gaat hij wonen in Capernaum. En dan ontvangen de Galileërs gezien hebben de dingen die hij in Jeruzalem heeft gedaan. En als de Heer dan in Kana is gekomen, vers 46, waar hij het water wijn heeft gemaakt, dat kunt u lezen in hoofdstuk 2, dan komt er een hoveling. Iemand die dus dient bij koning Herodes, die is op dat moment koning, en die komt bij de Heer Jezus, want zijn kind is heel erg ziek. Dat kind dat ligt op sterven, kunt u lezen in vers 47. Daar richt de Heer zich in eerste plaats tot de scharen die rondom hem heen staat, die erg nieuwsgierig zijn, want ze willen wel graag weer zo'n wonder zien, hè? Wijnwonder. Je kunt je wel voorstellen in Kana dat daar wijd en zijd over gesproken is. 600 liter water en het werd zomaar veranderd in wijn. Wat een belangrijke rabbi komt er toch uit Nazareth, hè? Dat is een lopend vuurtje rondgegaan. En die mensen staan er weer opnieuw. En die kijken en die denken, wat zal er deze keer gebeuren? En dan zegt de Heer, u bent hier gekomen om wonderen te zien en zo. Want anders dan gelooft u niet dat ik door God gezonden ben en de Messias ben. Wat de Heer nou net tegen die Samaritaanse vrouw had gezegd, ik ben de Messias, dat ben ik. Hoofdstuk 4 vers 30. Ik ben het. Mensen geloven dat niet, ze willen wonderen zien. En dan zegt de Heer tegen die hoveling, als die man bij hem komt, ga heen, uw zoon leeft. En die man geloofde dat. We gaan straks wel in op welk geloof dat precies is. En dan gaat hij terug, 26 kilometer loopt hij terug van de plek waar de Heer Jezus zit, waar hij vandaan komt, 26 kilometer. En dan blijkt dat die jongen genezen is. Waarschijnlijk was hij al gestorven en de dood opgewekt. Dat weten we niet helemaal zeker. En dan gelooft hij met zijn hele huis. Vers 53. Gelooft met zijn hele huis. En dit is het tweede teken. Dit is het tweede duidelijke openbaring dat hij de Messias is. Een teken. Teken betekent in de Bijbel heel duidelijk teken, een heel duidelijk bewijs van zijn messiaanse roeping, dat hij de Messias is. Het eerste teken was in Kana. Dan zegt Johannes, heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dit is de tweede keer dat de Heer dat doet, voor die Joodse mensen. Goed. Ga heen, uw zoon leeft. De noodzaak Dat de Heer zijn heerlijkheid daar in Samaria, maar ook in dat Galileese land, in de plaats waar hij nu is, openbaart. Hij kwam wederom in Kana in Galilea, 46. En dan kunnen we dat natuurlijk op allerlei manieren benaderen, maar laten we maar zo dicht mogelijk bij die tekst blijven en laten we in onze gedachten maar even meegaan en dan lopen we daar door die straten van Kana en we zien de Heer Jezus daar staan en we zien hem onderwijs geven aan de mensen en dan staan daar die mensen om hem heen en we zien die hoofdman aankomen. En dan is de eerste gedachte dat de Heer nou zo noodzakelijk zijn heerlijkheid openbaarde dat hij zegt, ga heen, u zo leeft. Waarom is dat nou nodig? In de eerste plaats. De Heer Jezus heeft erop gewezen en het is al gebeurd dat de meeste mensen in Nazareth totaal geen enkele verwachting hadden van deze gezegende persoon. Die wisten helemaal niet, of die vonden dat ook volstrekt onbelangrijk, dat de Heer Jezus zoon van God was. God en mens in één persoon. Die hebben hem veracht. En als wij de Heere verachten en niet nodig hebben en zo doorleven en voortleven, dan komt er één keer een oordeel en dan is dat oordeel voor eeuwig omkomen. Dus het is nodig dat de Heer dat openbaart, omdat er in Judea en in Galilee een heleboel totaal verloren mensen wonen en die met de nek de Heer Jezus aankijken. Dat is een fenomeen wat vandaag nog zo is. Ja, zegt u, de wereld. Nou, pas op. Laten we het maar niet te veel over de wereld hebben. Laten we gewoon bij onszelf beginnen. En welke plek heeft de Heer nu in ons leven? En heeft zijn woord in ons leven en zijn dienst in ons leven en de prediking in ons leven? Dat is het allerbelangrijkste. Leven we elke week weer naar de rustdag toe en zitten we met een hongerend hart te luisteren? Of denken we vanmorgen, nou ja, weer achter die livestream en weer naar dat kerkgebouw. Ik heb eigenlijk wel andere dingen te doen. Dat is nou een mens, hè. Er is in 2000 jaar niet zo erg veel veranderd. Want die Galileërs, die mensen uit Nazareth, die wonen daartoe, die wonen er vandaag nog, hoor. En God die stuurt zijn zoon. De Heer Jezus zegt, ik ben de Messias. Ik ben gekomen om arme zondaren te redden. En de mens van nature zegt, wijk maar van ons, want aan de kennis uwe wegen hebben we geen lust. We gaan liever verloren dan uit genade behouden te worden. Heeft u dat al eens ontdekt in uw leven? Dat het er zo voor ligt als het gaat over God en goddelijke zaken. Dat de Heer ons liet dopen. Dat de Heer ons een Bijbel gaf. Dat de Heer ons een rustdag gaf waarop we mogen horen naar zijn woord en samenkomen rond dat woord. En dat we ondanks alles toch maar blijven die we zijn. Ja, zegt u, maar dat komt door onze geestelijke doodstaat. En dat klopt. Alleen de doodstaat is geen verontschuldiging, dat is schuld. U kunt niet zeggen, ik ben al eenmaal dood en ik kan al eenmaal niet anders. Dus moet God daarmee tevreden zijn? Nee, want God stuurt zijn zoon. God geeft u een Bijbel. God wandelt u na. En desondanks hebben we hem niet nodig. Ben je dan wel nog bang van uzelf? Hoe zou nou bekering beginnen? Gemeente, dan zet God een mens stil. En nu zijn er allerlei verschillende wegen. Dat geloof ik van harte. De een wordt in een wat rustiger weg, de ander in een wat wat opmerkelijker, heftiger weggetrokken. Maar gemeente, zou het niet zo zijn dat als God een mens stilzit, dat er toch ook een stukje angst komt waarvoor? Even nadenken. Dan word je bang voor een verkeerde prediker. Nou, kan. Dan word je bang voor iemand op je werk. Dat kan. Dan word je bang voor iemand uit de kerk. Dat kan. Maar ben je al bang geworden voor uzelf? Want er staat in de Bijbel, arglistig is het hart, meer dan een ding. Dus verschrikkelijk is mijn hart, meer dan een ding. Ik geloof, gemeente, trouwens, dat leert mij de Bijbel. Als God een mens stilzit, wordt hij bang van zichzelf. Zou ik nou ook zo'n inwoner zijn uit Nazareth? Zou ik nou ook een Judas zijn? Of een Kai? Of een Agab? Ken u dat? Of zegt u van, nee, dat heb ik nou toch. De Heer openbaart zijn heerlijkheid in een wereld met mensen die hem verachten. Tweede plaats, kom ik nog een categorie mensen tegen. En daar moeten we ook even naar kijken. Dat zijn die mensen in Kana, dus Nazareth, dat ligt verwijderd van Kana in Kana, die zijn belangstellend. He, die komen allemaal tot hem en we kunnen daar ook over lezen. En die zijn ook in het feest geweest en zo kwam Jezus wederom in Kana, vers 46, waar het water wijn gemaakt had. En ze die ontvingen hem, vers 45. En als hij dan in Galilea kwamen, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebben de dingen die hij deed. Dus er zijn mensen die verachten en ook mensen die belangstelling hebben. Intensieve belangstelling in de persoon en in het gedrag van de Heer Jezus. Nou, dat is verblijdend. En dat mag ook zo genoemd worden. Dat als mensen belangstelling hebben in de Bijbel, in de dienst, de prediking, en dat is op zichzelf verblijdend. Alleen, wat is het diepste motief? Wat is nou eigenlijk de diepste grond? Waarom staan die mensen in Kana om de Heer Jezus heen? Dus in Nazareth veracht, maar in Kana belangstellend. Maar waarom? Ja, ziende de tekenen die hij deed. Eer dat bijvoorbeeld in Jeruzalem de hele tempel schoongeveegd. Nou, dat vonden ze geweldig interessant. Zoals wij dat misschien ook wel interessant als de ME ergens optreedt en de boel eens even schoonveegt. De hele krant zat ermee vol en we vinden dat geweldig interessant om dat te lezen, om dat te zien. Tjonge, die mensen, dat ze het allemaal maar doen. Gelukkig dat er een politie is die de hele straat een keer schoonveegt. Die heeft dat gedaan, dat vonden ze. En dat heeft ook wonderen, dat wijnwonder, weet u wel. Nou, daar hadden ze natuurlijk ook in Kana ongelooflijk veel over gesproken. Wat een wonderlijk iets. Nog nooit was dat gebeurd. In heel het Oude Testament kun je nergens een voorbeeld vinden dat er nou water, 600 liter water in wijn was veranderd. En er werd over in de gezinnen, en er werd over gesproken onder de mensen, en er werd over gesproken met elkaar, en een en al belangstelling. Belangstelling voor het opmerkelijke. Zo die mensen in Lyster, die waren ook geweldig onder de indruk toen Paulus daar iemand, een kreupele man, had in opdracht van de Heer had beter gemaakt. Toen wilden ze hem zelfs offers brengen. Toen zei Paulus, nee, dat mag niet. Toen werd ze een beetje boos en draaide dat in één keer om. En moeten we ons op stenigen. Dat kan dus ook zo zijn, hè? Verachten, maar een verkeerde belangstelling. En ook dat geslacht is nog niet uitgestorven. Dat we de Bijbel lezen, van de Jezus horen, en dat we dat allemaal wel erg boeiend vinden, maar dat het wel ons hoofd wat raakt, maar niet ons hart. Want wat ontbreekt er nou bij die mensen? Nou, kijk, de Heere die wil graag mensen aan zijn voeten hebben. Hij wil graag mensen. Heer, u alsjeblieft help. Want ik kan mezelf niet meer helpen. En dat zie je nou bij die mensen in Kana niet. En daarom openbaart Heer zijn Heer, ken u nou ook dat leven? Waarin ze, Heer, ik kan u eigenlijk niet missen. Ik heb u nodig. Want dat geloof ik ook, als God dat goede werk begint, dan krijgen we de Heer nodig. Krijgen we hem nodig bij het Bijbellezen. Krijgen we hem nodig in ons gebed. Krijgen we hem nodig voor onszelf, voor ons gezin. Maar dat hadden die mensen in Kana niet. Hebben jullie het wel? Hebben jullie het echt nodig in uw leven? En dan tenslotte nog eens, en dan ga ik gauw naar mijn tweede gedachte. Dus die mensen die hem verachten, profetisch niet geëerd, de mensen die wel belangstellend zijn, maar niet aan zijn voeten komen. En tenslotte die hoveling. Nou, dan kunnen we een poosje nadenken met uit welk motief die hoveling komt. Calvijn zegt, het is toch niet helemaal zonder geloof. Andere verklaringen zeggen, het was een wondergeloof. Dat kan. Maar in ieder geval, er komt een man, een hoveling, dus een dienaar van koning Herodes. En die heeft een ziek kind. Dus die heeft een heel groot probleem. En er staat zelfs in de Bijbel dat die jongen op zijn sterven lag, vers 47. Dus stel u dat maar even heel concreet voor. U hebt een gezin en een van uw kinderen wordt zo erg ziek, die krijgt zoveel corona, dat de dokter zegt, ja, hij zal waarschijnlijk sterven. Nou, dan breekt er toch paniek uit. En dan zie je toch de angst in het hart van de ouders. En dat is hier aan de hand. En dat wordt ons beschreven door de Heilige Geest. En die man die heeft van de Heer gehoord natuurlijk, wijnwonder gemaakt. En die vlucht met zijn nood naar de Heer toe. Want we lezen dat hij afkomt. Hij moet daar 26 kilometer voor omhoog. Dus het is nogal een aardige tocht maken. En dan vraagt hij aan de Heerde of hij zijn zoon die op zijn sterven wil gezond maken. Vers 47. De man komt uit Capernaum en Kana ligt hoger. Dus dan moet je 26 kilometer de berg op. Ja. Komt die man, daar ligt hij. De gemeente, natuurlijk is daar het element van nood. Maar ik geloof ook het element van verwachting. En of dat nou een wondergeloof is, een zaligmakend geloof, laten we er één ding van zeggen. Die man komt op de goede plek. Net als de Canaanese vrouw, net als de bloedvloeiende vrouw. Hij komt bij deze heiland en die openbaart zijn heerlijkheid. En daar moet het naartoe. Ja, zegt u, maar dat kan vandaag toch niet meer. Ik kan toch niet als mijn kind ziek wordt naar de Heer Jezus. Kan dat vandaag niet meer? Luister nou eens goed. De Heer is met zijn lichaam naar de hemel. Maar is met zijn woord onder ons. En hij zegt dat hij, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En de Heer Jezus liegt niet hoor. En hij is nog steeds de hoorde van het gebed. Die man bleef niet op een afstand. Die man die stond niet nieuwsgierig te kijken. Die man lag aan zijn voeten. Want het was nood. Gemeente. Kijk. Misschien zeg ik nu iets wat niet helemaal dogmatisch klopt, maar het is in ieder geval zo wel. Dan kan de Heere ook niet zwijgen, hè? En dan openbaart Hij zijn heerlijkheid. Ik geloof eerlijk gezegd, ja, God laat geen bidden staan, moet voorzichtig mee zijn met die uitdrukking. Maar ik geloof eerlijk gezegd, je kan niet. Hij dwong God zijn groene weg en bleven vrienden. Ach, hoe was dat voorgesteld? Ja, je ziet die man. Het innerlijk ontfermen bewonen openbaart hij daar. Te midden van verachting, te midden van verkeerde verwondering en te midden van nood zijn heerlijkheid. En doet de Heer nog. En dan gaan we in ons tweede gedachte bestellen hoe de Heer dat nou precies doet. Maar eerst gaan we weer luisteren naar de organist. In aansluiting op wat we nog gehoord hebben. Vers 7, Gods vriendelijk aangezien. In vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. En wat er verder volgt, 97 vers 7. Even de situatie getekend. En hoe langer je over zo'n hoofdstuk nadenkt en zo'n gedeelte, des te meer word je eigenlijk beschaamd, want waar hoor je nou bij, hè? En dan zie je het hele tafereel zo voor je. En wat gaat de Heer Jezus nou doen? God en mens in één persoon, hij is God zelf, hè? Wat gaat God nou doen? En nog eens even los van wat er staat in de Bijbel. Even gewoon nadenken. Mensen die hem verachten. Mensen die op een verkeerde manier nieuwsgierig zijn. Een man die daar voor de Heer ligt. Kom af, hè. Kana lag hoog. Capernaum lag laag, hè. Kom nou naar beneden, naar Capernaum. Het is ook al wat later in de middag. Ja, wat zou de Heer nou doen? Misschien denkt u, als ik God was, of de Heer Jezus was, ik zou een geweldig oordeel uitspreken. Voor al die mensen die de Heer natuurlijk kent. En misschien dat de aarde wel open moet scheuren en de Korah, Datan en Abiram. Dat zou natuurlijk allemaal rechtvaardig zijn. Maar dat doet de Heer niet, dat is deze niet. Misschien zegt u, nou, als ik de Bijbel goed lees, dan soms heeft de Heer iemand aangeraakt als hij hem ging genezen. En in laatste woorden legt de Heer zijn hand op zijn hoofd. En soms heeft de Heer ook een middel gemaakt, hè? Die heeft hij slijk gemaakt en op de ogen van een blinde gedaan. Nou, de Heer zal wel met die man meegaan. Van Cana naar beneden naar Capernaum. En dan zal hij misschien wel zetten de deuren dicht. En dan zegt hij tegen de jongeling, sta op. En dan zien de mensen die jongen lopen door Capernaum. En groot wonder gebeurt. Tjonge. En dat lezen we ook niet. Er gebeurt dus niet wat wij misschien zo op het eerste gezicht allemaal denken. Ik kan nog een poosje uitbreiden. Je toont zijn heerlijkheid. Ja. Hoe doet God dat? Nou, hoe? Ja, Gods heerlijkheid ligt natuurlijk in de schepping. Gods heerlijkheid ligt in de grote wonderen van de genade. Allemaal termen en woorden die we weten. En openbaart de Heer is zijn heerlijkheid. En dan valt in dit gedeelte iets op. Ga heen. Uw zoon leeft. Heel klein zinnetje. Niet meer, niet minder. Misschien zegt u, maar dat valt toch tegen. Is dat nou Gods heerlijkheid? Daar hadden we ons iets heel anders bij voorgesteld. Ja. Wij zijn van die dwaze mensen. Je ziet dat wel meer in de Bijbel, dat de Heer op zo'n hele, ja, voor ons besef eigenlijk zo'n onbegrijpelijke manier zijn heerlijkheid, zijn grootheid wil openbaren. Wie had nou ooit gedacht dat de allerbelangrijkste apostel Saulus van Tarsus zou worden? Had u niet gedacht. We dachten natuurlijk Petrus of Johannes, nee, Saulus. Zijn heerlijkheid. Wie had nou gedacht dat een klein meisje in het Oude Testament, een slavinnetje nota bene, wordt gebruikt om naar Aman tot een burger van het Koninkrijk der Hemel, een Syrische generaal? Ook niet gedacht. Dat heeft God gedacht. En wie had nou gedacht dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid openbaart door het uitspreken van 5 woorden? Hij zo leeft. Gemeente, we moeten bij die woorden en ook de persoon die die woorden spreekt, een paar dingen tegen elkaar zeggen. In de eerste plaats, ga heen, uw zoon leeft. Wat hij je zegt is geen leugen, dat is ook niet te weinig, niet te veel, dat is precies waar. Hij is de enige die dit zo zegt. En als hij dit zegt, is het ook waar en doet het kracht. Er is maar één die u kan redden, hoor. Geen andere naam. Geen andere heiland. En dat is iets wat de Heere tussen wieg en graf al zijn kinderen grondig leert. Want daardoor krijgen ze de spiegel van de wet voor zich en dan zien ze allemaal zonde. Maar daarvoor krijgen ze ook thuis dat ze zichzelf niet kunnen helpen. Ook met hun ervaringen niet. En dat er maar één is die kan redden. En die ene heet Jezus Christus. En dat is zo'n diep geheim. Daar kun je eigenlijk alleen maar beleven. Ik kan dat ook amper verwoorden eigenlijk. Het wordt ons in de schrift geleerd. En de gelovigen, de kinderen God, gaan dat ook verstaan. Want hun hele leven staat in het teken van de ontmoeting met God. En dus u en ik straks voor God staan. Voor ons sterrenbed liggen. Als de eeuwigheid opengaat. Want we zijn geschapen voor de eeuwigheid. Hè? We zijn niet geschapen voor de tijd. We moeten de tijd wel door, maar we zijn niet geschapen voor de tijd. We zijn geschapen voor de eeuwigheid. We kunnen op één manier de eeuwigheid binnenkomen. Dat is leunend en steunend. Op deze heiland. En wat is nou zaligmakende, ware, oprechte overtuiging, oprecht geloof enzovoorts. Dat dit alleen maar overblijft. Het spreken Gods in Christus. En dat er niks bij kan en dat er ook niks af hoeft. Dat we die gezegende middelaar mogen overhouden. En hem alleen. Hij is de enige. En dan in de tweede plaats. Jezus zegt, ga heen, doe zo leven. En zeggen wij van, ja, dat is toch wel een beetje te weinig. Hij had toch ook wat mee kunnen gaan met die man. En hij had toch ook wel wat slijk kunnen maken. En hij had toch wel de handen op die jongen kunnen leggen. En het is allemaal onbedenken. Ga heen, uw zoon leeft. En daarin is hij niet de enige, maar ook de volkomen zaligmaker. Hij heeft alles hoor. En hij deelt het soms op een hele wonderlijke manier uit. En hij deelt het soms ook aan hele wonderlijke mensen uit. Maar als hij wat uitdeelt, dan zit daar geen gebrek aan. In ons is natuurlijk veel gebrek en zelfs in Gods kinderen. De oefening van het geloof is altijd ten dele, altijd beperkt. En die zalig maakt zich geen tekort. Laat ik het nog anders zeggen. We komen niet tekort aan de Heer Jezus hoor. We bedriegen ons echt niet als we door het oprecht geloof op hem leunen, hem steunen, want hij heeft alles. De Vader, zegt de Bijbel, heeft hem alles overgegeven. God de Vader heeft alles aan de Zoon overgegeven. Het oordeel, de vrijspraak, het bloed, de reiniging. Allemaal aan de Zoon overgegeven. En in de Zoon is alles. Wat een zondig mens nodig heeft. Die jongen werd genezen. En er volkomen. Dat doet de Heer nog hoor. En onnaspeurlijke rijkdom. Alle dingen schade en drek. Ik kan zo 100 teksten opnoemen uit de Bijbel waarin de volkomenheid van de middelaar naar voren komt. En de Heere leert zijn kinderen daar iets van. In de praktijk van het leven. De Heer Jezus is zo'n grote zaligmaker. Ik zeg dat maar even, daar kunnen wij op aarde nog eens ook een beetje van leren. Terwijl er zo'n enorme ruimte is. Hij is de enige. Hij staat hier als de volkomen. In de derde plaats. Zomaar drie dingen. Het gaat over zijn heerlijkheid. Wij zouden zeggen zo'n hoveling. Zo'n man die Herodes helpt, de moordenaar van Johannes de Doper. Weg jij. Zeg eerst die baan maar eens op die je hebt. Denk je nou dat hij dit met zo'n verschrikkelijke man nog te doen wil hebben? Dat bent u, hè? We hebben die man al lang afgekeurd. Omdat hij is verbonden aan het hof van Herodes, de moordenaar van Johannes de Doper. En de man die Johannes de Doper gevangen neemt. En wat doet hier Jezus? Zegt hij, nou man, dat vind ik eerst voor ik je help, moet je maar je baan opzeggen. Want die Herodes, dat bevalt, die vorst, dat bevalt me niet. Ja. Maar dat staat er allemaal niet, hè. Hij is de enige. Hij is de volkomen. Dat doet zijn armen open. En wie daar dan ook ligt, hij is welkom. Een gewillige zaligmaker. Te midden van allemaal onwillige mensen. Het is ook hier zo duidelijk in dit gedeelte. De volkomen bereidwilligheid van de Heer Jezus Christus. Die zijn hemelse glorie heeft verlaten. In de kribbe werd neergelegd en veracht was. Die werd bespot en omringd door vijanden. En die in dat alles de gewillige zaligmaker is. Om zondaren zalig te maken. Gemeente. Wij denken wel eens gering van de Heer Jezus. Maar laten we dat nou nooit doen. Als het over gering moeten we over onszelf gaan denken. Wie wij allemaal zijn. En hoe diep en verloren het in ons ligt. Daar zit de problematiek. Die zit niet aan de kant van de Heer Jezus. Echt niet. Hij is bereid om ook die hoveling te ontvangen. Dat openbaart u ook vandaag nog. Zijn onuitsprekelijke gewilligheid. Ja, maar dominee, hoe zit dat dan nou? Ja, inderdaad. U wilt het niet. U wilt niet dat deze koning over u is, echt waar. De onwilligheid zit niet in de heiland, de onwilligheid zit in de mens. Desondanks blijft hij gewillig, ook vandaag nog. En nodigt hij zondaren uit. Kom hierheen, bij mij. Ik geloof dat al Gods kinderen de schuld van hun onwilligheid beleven, echt. Dat ze het elke keer opnieuw beleven. En dat ze af en toe ook een oog krijgen voor de gewilligheid van deze zalig maken. En dan. Ja, ook weer, dat gaat hun begrip gewoon te boven. God in Christus de wereld met zichzelf is verzoenende. Nou, dat zijn nog drie dingetjes rond de heerlijkheid van deze middel. Hij is de enige. Hij is de volkomen en hij is de gewillige zaligmaker. En dan tenslotte nog de vrucht. En ik had u gezegd dat er iets moois staat in de kanttekening. Kanttekening 45. Want als we dan verder lezen, dan staat er dat die man afging. Hij ging van Kana weer naar Capernaum, waar hij dus vandaan kwam. En dan komen zijn dienstknechten hem tegemoet en dan zegt hij, uw zoon leeft. Die zegt, ga heen, uw zoon leeft. Misschien was die jongen al gestorven. En dan maakt de Heer dus een dode weer leven. Dat is niet helemaal zeker, maar het zou zomaar kunnen. Uw kind leeft, wordt hier nog weer eens herhaald. En dan vraagt die man, wanneer is dat precies gebeurd? En dan blijkt dat om 7 uur. We gaan ervan uit dat Johannes hier de Romeinse tijdrekening aanhoudt. En dan zou het dus om 7 uur 's avonds zijn. Daarom is die man ook 's nachts niet meer teruggegaan naar Kana, maar de volgende dag. Het kan ook zijn dat hij de Joodse tijdrekening aanhoudt en dan is het in de midden, de kanttekeningen doen dat. En dan bemerkt die vader dat precies het goed is gegaan met die jongen, dat hij weer levend werd op het moment dat de Heer Jezus zei, ga heen, uw zoon leeft. Vers 53. En dit is dan het tweede teken. Wat is er nou zo bijzonder aan? Nou, dat de jongen dus beter wordt. En dat het een uitwerking heeft in dat gehele gezin, man, vrouw, kinderen. En dan lees ik uw kanttekening 45. Er staat iets heel moois. Hoveling, en die kanttekening die hoort bij vers, dat is kanttekening 45, en die hoort bij vers 46, 47, daar staat over een hoveling, koninklijke hoveling. En dan gaan we die kanttekening 45 lezen, want die geeft ons wat inzicht in wie die hoveling precies was. Koninklijk, namelijk officier of heer in dienst of uit het hof van koning Herodes, welke sommigen menen dat Cusas zou geweest zijn, de rentmeester van Herodes, wiens huisvrouw Johanna benevens andere vrouwen de Heer Jezus Christus dienden van haar goederen. Lucas 8 vers 3, hetwelk ook het 53ste vers schijnt te bevestigen. Dit is natuurlijk een veronderstelling. Maar er staat niet voor niks in de kanttekening. En er zijn ook sommige uitleggers die dat ook uitleggen. Het zou best kunnen zijn dat hij Holo Cusas heet. Dat hij de minister van Financiën is in het Rijk van Herodes. De beheerder. En deze Cusas was getrouwd met Johanna. En Johanna behoort later in het evangelie tot een van die vrouwen die samen met Maria, de moeder des Heeren, en Maria Magdalena enzovoorts naar het graf zijn gegaan. Johanna. Wat wil dat ons nu zeggen? Gemeente, als dit waar is, en ik heb geen reden om aan te nemen dat het niet waar is, dan heeft dus die genezing van die jongen een heel diep en verregaand effect gehad. Vrucht opgeleverd. Want die hoveling was niet alleen met een wondergeloof. Maar er staat hier in het slot in vers 53. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Hij geloofde zelf. En ook zijn huis. Dit heeft een keerpunt. Dit is een keerpunt geweest in het leven van die man. Van die jongen. En van zijn vrouw. En het is zo'n indrukwekkend keerpunt dat ze later behoren tot de nauwe discipelkring van de Heer Jezus. Ga heen, uw zoon leeft. Die man ging op de Heere vertrouwen. En die man ging de Heere volgen. En zo had de Heere dus zijn volgelingen ook in het hof van Herodes. En zo zien we later ook christen in het hof van Nero. Omdat Paulus daar met die soldaten praat in zijn gevangenschap. En zo breidt God zijn koninkrijk uit. Dit is tot zegen. Dit is vruchtbaar geweest voor die jongen. Ja, wat gebeurt in zijn leven. En doet God nog hoor. Ziet u nou wel een jongen van 10 te luisteren. Of een jongen van 15 of een jongen van 2. God werkt ook onder kinderen, staat hier echt, en zijn gehele huis. Ga heen, uw zoon leeft. Is dat een zegen, als we reeds van jongs af aan de Heere mogen dienen. En God heeft graag jonge mensen in zijn dienst. Dit is tot zegen voor die man, want hij geloofde. Hij juicht inmiddels voor Gods troon. Hij behoort tot die scharen die niemand tellen kan. Van een rentmeester, een kameling zouden we zeggen, tot een kind van God. Ingegaan in de eeuwige heerlijkheid. Cusas. Die behoorde dus bij die dienaren van Herodes, de vijand van God. God maakt vijanden tot vrienden. En tenslotte zijn vrouw Johanna. Ook een moeder in Israël. Wat heeft ze later de Heer Jezus met haar goederen gediend. Wat is ze getuige van de opgestane zaligmaker. Wat heeft de Heer haar geleerd en onderwezen in de weg der zaligheid. En hij geloofde in zijn gehele huis. Het mag ons verootmoedigen. Het mag ons ook doen aansporen. Heere, u bent toch niet veranderd. Wil u mijzelf, wil u mijn vrouw, als ze nog leeft, wil u mijn kinderen bekeren? Want u bent toch die zalabij die heeft gezet, uw zoon leeft. U bent toch die God die rondwandelt in deze wereld. En die hebt zelfs van die hoofdman van Herodes een kind van u gemaakt. En wat is dat ook verderop in de Bijbel? Tot een diepe, vruchtbare zegen geworden. Diende van haar goederen. En dan tenslotte nog één ding. Dan gaan we eindigen. Die tweede teken heeft Jezus wederom gedaan. Mensen uit Nazareth. Capernaum. Cana. Tweede teken. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat die mensen naar huis zijn gegaan en zeggen, wat is het nou jammer dat we er nou niks van hebben gezien. En vervolgens weer over zijn gegaan tot de orde van de dag. Ja. En dat is geen goede vrucht. Maar het is wel iets waar God op terugkomt. Bij al die mensen. Al teruggekomen is. Want dan zegt God, ik heb mijn zoon gestuurd. Jullie hebben gehoord wat hij zei. En niet gebogen. Dat kan dus ook, hè. Dat we dat woord horen. Dat we de voorbeelden om ons heen zien. Een rentmeester van Herodes. En dat we zelf weer overgaan tot de orde van de dag. Dan roep ik nog even in herinnering. Waar we vorige week over hebben gepreekt. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wat de Heer vanmorgen tegen ons zegt, ga heen, uw zoon leeft. En wat de Heer nou vandaag ook nog zegt tegen zondag, ga heen naar uw binnenkamer. Ga heen naar die stille plaatsen in uw leven. Ga heen naar de troon der genade. Er is een zaligmaker. Er is een heiland in deze wereld gekomen. Om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Ga heen. Hij laat zijn woord horen. Opdat u dat woord ter harte zou nemen. Misschien zegt u, hoe moet dat? Vraag het hem. Ga heen. Hij wil onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Ben ik wel oprecht gekomen? Ben ik wel bij hem gekomen? Als je ooit bij hem heeft gekomen, heeft hij iets laten zien van de noodzakelijkheid, van de volkomenheid van zijn persoon. Een willige zaligmaker voor een onwillige zondaar of zondares. En mag u dat geheim kennen? Dan zult u nooit genoeg kunnen verwonderen. En God had daar zo eet. Zo iemand die zich verbonden had aan Herodes en weet ik wat allemaal meer, heeft getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan blijft alleen maar verwondering over. Verwondering omdat hij het gedaan heeft. Amen. De organist die speelt tenslotte psalm 99, het 8e vers. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont en wat daar verder volgt. 99 vers 8. heft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.